Psalm 51 willen we met elkaar gaan lezen. Maar eerst met elkaar zingen uit Psalm 130. En daarvan het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Dies wordt gij, Heere, met beving recht kinderlijk gevreesd. Psalm 130, vers 2. Psalm 51, vanaf het eerste vers. Een psalm van David voor de opperzangmeester. Toen de profeet Nathan tot hem was gekomen, nadat hij tot Bathseba was ingegaan. Zijt mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid. Delg mijn overtreding uit naar de grootheid uw barmhartigheden. Was mij wel van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij. Tegen u, u alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen. Opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en rein zijt in uw richten. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Zie, gij hebt lust tot waarheid in het binnenste en in het verborgene maakt gij mij wijsheid bekend. Ontzondig mij met hyssop en ik zal rein zijn. Was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw. Doe mij vreugde en blijdschap horen, dat de beenderen zich verheugen, die gij verbrijzeld hebt. Verberg uw aangezicht van mijn zonde, en delg uit al mijn ongerechtigheden. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij. Geef mij weder de vreugde uw heils en de blijmoedige geest ondersteunen mij. Zo zal ik de overtreders uw wegen leren en de zondaars zullen zich tot u bekeren. Verlos mij van bloedschulden, o God, Gij God mijns heils. Zo zal mijn tong uw gerechtigheid vrolijk roemen. Heere, open mijn lippen, zo zal mijn mond uw lof verkondigen. Want Gij hebt geen lust tot offeranden, anders zou ik ze geven. In brandoffers hebt Gij geen behagen. De offeranden Gods zijn een gebroken geest, een gebroken en verslagen hart zult Gij, o God, niet verachten. Doe wel bij Sion, naar uw welbehagen. Bouw de muren van Jeruzalem op. Dan zult Gij lust hebben aan de offeranden der gerechtigheid, aan brandoffer en een offer dat gans verteerd wordt. Dan zullen zij varren offeren op uw altaar. Tot zover. Samen bidden. O Heilige, Almachtige, oneindig grote majesteit in de hemel. Als wij tot u naderen, geef ons dan een indruk, Heere, wat wij zijn. Stuk voor stuk, hoofd voor hoofd en hart voor hart. Stof. U hebt het gezegd in uw woord, stof zijt gij. En tot stof zult gij wederkeren. O Heere, hoeveel we onszelf ook verbeelden. Hoeveel we ook menen te zijn. Hoe betekenisvol we ook denken te zijn. De dag komt dat ook van ons gelden moet, men kent en vindt. Haar standplaats zelfs niet meer. De dag komt, Heere, dat geen mens onze naam meer noemt. Dat geen mens meer aan ons denkt. O Heere, leer ons dan toch om niet in het leven te zoeken. Een carrière op te bouwen. Vermogen op te bouwen. Om een naam en faam te bereiken. Geef ons toch dat we bezig mogen zijn, bij dagen en bij nachten, met die grote vraag. Mijn ziel, hoe zult Gij rechtvaardig verschijnen voor God? O Heere, druk die vraag af in onze harten, voor het eerst en ook weer opnieuw. Mijn ziel, waar zult Gij de eeuwigheid doorbrengen? Want Heere, wij vragen naar alles, maar niet naar die zaken van nature. En Heere, wat is het dan toch een wonder dat u, aan uw grondeloze barmhartigheid, ons vanavond weer bij elkaar gebracht hebt. In de weg van uw voorzienigheid, ons samen hebt vergaderd rondom uw woord, rondom de belijdenis zoals die is opgesteld op de synode van Dordrecht. O Heere, geef ons vanavond alstublieft uw heilige geest. Ontzondig ons met hyssop. Neem een kool van het altaar om onze lippen aan te roeren. En geef ons dan uw vrijmoedige geest, Heere, om te spreken. Want als we zien op onszelf, dan moet schaamte ons aangezicht bedekken. Dan gaat onze mond dicht. O Heere, want wie zijn wij? Dat wij hier staan. Wie zijn wij dat wij hier mogen zitten? O God, als u in het recht gaat treden en gadeslaat al onze ongerechtigheden, wie zal dan bestaan? Maar o nee, daar is vergeving. Altijd bij u geweest. En daarom staan we hier. En daarom zitten we hier. Om die boodschap te mogen horen. Wie u bent. Wie u wilt zijn voor zondaren. Dat er bloed is. Tot verzoening. Van de allergrootste zondaren. O Heer, wil er vanavond zijn. Neem alles weg wat hinderen kan. Wilt u ons kracht geven? Geeft u ons moed? Doe ons niet staren op onszelf en niet staren op de mensen, maar doe ons staren op u. Dat we u mogen behagen, Heer. En wilt u dan door uw Heilige Geest die woorden van recht en van genade gebruiken tot eeuwige zaligheid van alle hoorders, Heer. Hoe zouden we aan u, voor wie het slechts maar een wenkje is van uw alvermogen, om minder durven vragen. Red, Heer, wat een dode wankelt, nu het nog kan. Troost het ongetrooste. Red het verlorene, Heer. Alsjeblieft, om Jezus wil. Amen. We hebben de vorige keer met elkaar een begin gemaakt met de behandeling van de dorse leerregels. We hebben een soort historiële schets gegeven waar de dorse leerregels zijn ontstaan. Waardoor ze zijn ontstaan, welke strijd daaraan vooraf ging. En zoals we ook gezegd hebben vorige keer, was ons hart verlangende om dan ook door te gaan. Om niet alleen al die historische zaken met elkaar door te spreken, maar een begin te mogen maken met die artikelen. Nou, helaas is dat niet meer gelukt de vorige keer, de avond was voorbij. En ik heb me ook nu moeten beheersen om niet al onderzoekende weer een hele avond te vullen met allerlei wetenswaardigheden. Laten we maar met elkaar proberen een begin te maken met die dorse leerregels. Hoofdstuk 1, artikel 1. Je kunt dat erbij nemen eventueel. Dorse leerregels, hoofdstuk 1, artikel 1. Waar onze vaderen na talloze vergaderingen en talloze momenten van samenspraak en onderzoek deze zaken aan het papier hebben toevertrouwd om aan de gemeenten, aan ons mee te geven. Aangezien alle mensen in Adam gezondigd hebben en des vloeks en eeuwigen dood zijn schuldig geworden, zo zou God niemand ongelijk hebben gedaan indien hij het ganse menselijke geslacht in de zonde en vervloeking had willen laten en om de zonde verdoemen. Volgens deze uitspraken van de apostel, de gehele wereld is voor God verdoemelijk. Zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En de bezoldiging der zonde is de dood. Tot zover artikel 1 van de dorse leerregels. Het eerste is denk ik opmerkelijk dat onze dorse vaderen beginnen bij Adam. Als wij vandaag de dag de dorse leerregels zouden moeten opstellen en u zou daardoor voor de gelegenheid krijgen, dan kunt u dat op allerlei manieren beginnen. U kunt het beginnen bij Gods genade. U kunt het beginnen bij Gods barmhartigheid, bij Gods grote liefde. Daar zou je mee kunnen beginnen. Je zou kunnen beginnen met het beschrijven van de hemelse heerlijkheid of met de hel. Maar onze dorse vaderen die beginnen bij Adam. Bij het begin. En ik las bij Luther in zijn volwoord op de Romeinenbrief. Hij zegt dat het is de allereerste plicht van een evangeliedienaar om door middel van de uitlegging van Gods geboden anderen duidelijk te maken wat zonde is. Luther zegt het werk van een dienaar van het evangelie, een dienaar van de blijde boodschap, is allereerst om de mensen te overtuigen van hun zonde. En daar beginnen ook onze dorse vaderen mee. Daar begint ook onze catechismus mee. Als ze vraagt welke drie stukken zijn nou nodig of hoeveel stukken zijn er nodig om getroost te leven en zalig te sterven, dan beginnen ook zij eerstelijk, allereerst, hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Laat dat vanavond ook direct de grote les zijn, die we dan gelijk mee kunnen nemen en niet meer moeten vergeten. Alle ware theologie, alle Bijbelse leringen beginnen bij de ellende. Er wordt vandaag de dag van alles over gediscussieerd. Zou de Heer ook kunnen beginnen met de verlossing? Zijn er geen mensen waar het begint bij de dankbaarheid? Zou het kunnen zijn dat er mensen zijn die wel zalig worden, maar die geen ellende kennen? Dat is uitgesloten. Dat is geen reformatorische en geen Bijbelse theologie. Het begint bij mensen ellende. Dat lezen we ook in het formulier van het Heilig Avondmaal. Als daar gevraagd wordt, waar bestaat nou die ware beproeving uit? Waar moet nou die week van voorbereiding mee beginnen? De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. En dan geef ik alleen het eerste stuk. Ten eerste, bedenken eigenlijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking. Weer, het begint bij de overdenking, bij het besef van onze zonden. Van onze vervloeking, opdat we onszelf zouden mishagen, ons voor God zouden verootmoedigen, aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is. Weet u nog dat we in de behandeling van de christenreis ook gesproken hebben over de voorbereiding op het heiligavondmaal, en toen mochten we horen hoe Calvijn ons als het ware voorhield waar de ware voorbereiding in bestaat, ook rondom het Heilig Avondmaal. Ook Calvijn begon ermee. Om ons te beproeven, moeten we eerst eens in ons hart kijken. Om daar te zien hoe het erbij staat. Om in het licht van wie God is eens te zien wie wij zelf zijn. Zodat we onszelf zouden mishagen. Dat we zouden gaan verlangen naar een andere gerechtigheid. Omdat we zien in ons eigen hart, bij geesteslicht als de Heer dat geeft, wie wij zijn. Zondig. En daar begint dan ook onze dorse leerregels mee. Het eerste hoofdstuk. Onze zonden, zoals wij in Adam gezondigd hebben. De vloek die op ons rust. De eeuwige dood. Die zaken moeten we vanavond met elkaar overdenken. Niet uit lust tot plagen. Niet uit lust om zo diep mogelijk in te graven in de mensen verlorenheid. Omdat dat nou eenmaal moet. Maar alles met als doel opdat die weeën vanavond, die weeën van vloek en van zonde en van oordeel, ontsluiting zou werken, mag ik het eens zo vanavond zeggen, ontsluiting mag werken voor artikel 2. Want de Dorse vaderen beginnen niet met artikel 2. Die beginnen niet met de grote liefde van God dat hij zijn zoon gezonden heeft. Maar ze beginnen met die noodzakelijke overtuigingen, die noodzakelijke weeën, die nogmaals de ruimte moeten scheppen voor het wonder van artikel 2. Daarom vanavond gaat het allereerst over de zonde. Ziet u het nog even in artikel 1, aangezien alle mensen in Adam gezondigd hebben. Het gaat vanavond over zonde. Ten tweede over de vloek des vloeks. Ten derde over de eeuwige dood en de eeuwige dood schuldig zijn. En vervolgens als laatste dat de Heere het ganse menselijke geslacht in de zonde en vervloeking had kunnen laten om de zonde verdoemen. Die vier woorden staan vanavond centraal. Zonde, vloek, eeuwige dood en verdoemenis. De zonde. En we kunnen over de zonde op allerlei manieren praten. We zijn het ook erg gewend met elkaar. En toch zal ik vanavond proberen om dat op een manier te doen die weer anders is dan we gewend zijn. Als je de brieven van Paulus leest en met name aan de gemeente van Rome, dan spreekt hij over de zonde als was de zonde een persoon. Moet maar eens nalezen, heel opmerkelijk. En hij begint dan over de zonde. Hij zegt de zonde is in de wereld gekomen. Romeinen 5 vers 12. Daarom gelijk door één mens de zonde in de wereld gekomen is, daar kwam de zonde. Toen Adam van die vrucht at, toen Eva van die verboden vrucht at, toen kwam de zonde als het ware als een persoon de wereld in. En wat heeft die zonde toen gedaan? Waar is die zonde naartoe gegaan? Die zonde heeft woning gezocht. En daarvan zegt Paulus in Romeinen 7 dat die zonde in hem woont. Die zonde is de wereld ingekomen en heeft woning gezocht in uw en in mijn hart. De zonde woont in ons. En dan geeft ons de Heilige Schrift een aantal verklaringen wat die zonde daar in ons hart doet. In Genesis 8 lezen wij dat heeft gemaakt dat het gedichtsel van 's mensen hart boos is van zijn jeugd af aan. De zonde is gaan wonen in het hart van kinderen en dat maakt dat je boos bent. Dat maakt kinderen dat je hart vol kwaadheid is, vol drift en vol boosheid. Dat maakt dat je ruzie maakt met je vader en met je moeder, met je broertje, met je zusje, met je vriendjes. Dat is de boosheid die de zonde in het hart heeft verwekt. Van je jeugd af aan. En dat is heel erg, want in Genesis 6 vers 5 staat dat ook nog eens ten alle dagen alleenlijk boos is. Dus dat hart is bewoond door de zonde, daar wordt de boosheid verwekt van je jeugd af aan en voortaan, iedere dag, is er dat boze hart. Waar je 's morgens mee uit bed stapt. Waar je mee aan de ontbijttafel schuift. Waarmee je naar je werk gaat of je gezin doet de hele dag die woede, herken je het? Dat boze hart en probeer het eens te onderdrukken, het gaat niet, vol boosheid. Dan ben je boos op je man. Dan op je vrouw, dan op je kinderen, dan op je vader, dan op de overheid, dan op de... Nou, vult u het maar in. Altijd alleenlijk, ten alle dagen boos. Heel hard. En wat doet die boosheid nog meer in dat hart? Wat doet die zonde daar nog meer? De spreukendichter zegt in Spreuken 6, het smeet daar ten alle tijden kwaad. Dus vanuit die basis, vanuit die zonde, vanuit die boosheid is dat hart de hele dag als het ware als een smid aan het smeden om wapens te vormen, om kwaad te doen. Hoe kan ik het voor elkaar krijgen om daar wat te verdienen? En dan smeet ik een list. En hoe kan ik ervoor zorgen dat die broer van mij, die veel meer talenten heeft, dat ik die kan vernederen? En je smeet een list. En hoe kan ik die vrouw van mij, die de Heere vreest, hoe kan ik die leven zuur maken? En je smeet een list. En al de dagen alleenlijk boos, dat hart aan het smeden en aan het proberen om anderen kwaad te doen, om die boosheid een uitlaatklep te geven. Jeremia zegt in Jeremia 17 dat hart daar zo goed in is dat het arglistig is. Meer dan enig ding. Dodelijk arglistig. Jeremia zegt, wie zal het kennen? Wie zal beproeven? Wie zal echt kunnen peilen hoe arglistig en boos uw en mijn hart is? Ik heb dat vaker gezegd, hè? Ik zeg vanavond weer. Als je zo'n boek neemt, bijvoorbeeld over de Tweede Wereldoorlog, over een concentratiekamp, of nou ja, laten we zeggen, nou eens een keer een ander voorbeeld, de Jappenkampen daar na de Tweede Wereldoorlog, daar zie je hoe de boosheid van het menselijk hart, wanneer de Heer daar de verhindering voor wegneemt en de gelegenheid daar ontstaat, dan ontspint zich dat in een gruwelijke boosheid. Dan komt dat los en dan gaat dat werken en dat is ontzettend. Ik hoef die voorbeelden niet allemaal te noemen, dat weet u wel. En zo is dat hart een fontein van kwaad geworden. De Heer Jezus, de kenner van de harten, zegt ervan, uit dat hart komen voort als uit een fontein boze bedenkingen. Doodslagen, overspelen, hoererijen, dieverijen, valse getuigenissen, lasteringen, het borrelt op uit uw hart, het is er vol mee. Niet alleen boos, maar ook hoererij, maar ook dieverij. Valse getuigenis, lasteren, achter iemand anders zijn rug om over de ander praten. Mensen doodslaan met woorden en met werken. Het zit allemaal in dat hart van ons. Een fontein. woestijn van kwaad. En daar woont dus zo die zonde die de wereld ingekomen is. We zien hem gaan en dat hart intrekken. En in dat hart gaat hij werken en smeden en doen. Maar dan zendt God daar in zijn grote goedheid, zendt hij daar de wet. En de wet die moet paal en perk stellen aan dat boze hart. En dan lezen we daar in Romeinen 7. Als dat gebod dan, die wet dan in dat hart komt, dan gebeurt er iets heel vreemds. Dan zegt Paulus, dan is, zo is de zonde levend geworden. Dus wat doet die wet? Die komt in het hart om de mens te beperken, om de mens voor te houden wat die, hoe die wandelen moet. Maar die zonde is zo sterk in dat hart. En dat hart is zo verdorven. Wat doet die zonde? Die neemt die wet en die gebruikt die wet als een prikkel in je hart om nog meer zonde levend te maken. Je moet dat uitleggen. Hoe zit dat? Wel, het hart van een zondig mens wil zich niet onderwerpen. Zie je bij kinderen, zie je bij vrouwen, die willen hun man niet onderwerpen. En kinderen willen ze niet aan hun ouders onderwerpen. En wij willen allemaal ons niet aan de overheid onderwerpen. Enzovoort, wij willen niet onderwerpen. En werp de wet er maar in, als je voor de klas staat, of catechisatie, of je gezin moet opvoeden, werp de wet er maar in, zeg eens wat je allemaal niet mag. En er komt een fontein van opstand. Dat komt uit dat hart van die mens. En dat doet de zonde. Die neemt dus oorzaak uit dat gebod. Die neemt dat gebod en die prikkelt met dat gebod, dat boze hart. En dan word je nog bozer van. Dus wat doet dan eigenlijk dat zondige hart? Dat neemt het goede, de wet van God. En gebruikt dat om nog meer boosheid en nog meer opstand tegen God te verwekken. Begrijpt u dat? Daarom zijn er heel wat pedagogen ook vandaag de dag die zeggen, je kunt beter opvoeden met zo min mogelijk regels. Daar hebben ze eigenlijk nogal een beetje gelijk in ook. Want hoe meer je tegen een kind zegt wat hij allemaal niet mag, hoe liever die het wil. Dat is de boosheid die in dat hart van die mens zit. En daarom zegt Paulus daarvan, hij zegt, de zonde is mij de dood geworden, werkende mij door het goede, dat is de wet, de dood. Opdat de zonde bovenmate werd zondigende door het gebod. Dus dat hart, dat zondige hart gaat nog meer zondigen, hoe meer de Heer in al zijn goedheid zijn wet erin legt. Begrijpt u? En dan nog wat. Die zonde is de wereld ingekomen, is in het hart gekomen, is daar allerlei listigheid en boosheid aan het smeden. Dan wil de Heer dat inperken door zijn wet en dan gebruikt dat zondige hart dat ook nog eens een keertje als middel om nog bozer te worden. En dan zegt Paulus ook nog in Romeinen 6 dat wij dienstknechten van de zonde zijn. Wij zijn slaven van de zonde. De zonde heerst over ons. Wij hebben helemaal geen keuze. Niet dat u niet verantwoordelijk bent hoor, dat zeg ik niet. Hè? Maar u kunt niet eens niet zondigen. U wordt heel de dag voortgejaagd door uw eigen hart en door die inwonende zonde om u tot zonde aan te zetten. En u kunt niet anders, helaas u wil ook niet anders, dan zondig. Hele dag gaat dat maar door en u bouwt maar aan dat zonderegister. En God schrijft maar door, al die zonde in dat gedenkboek voor zijn aangezicht, bladzijdes vol, uw hele leven lang, iedere minuut, iedere seconde. Al dat vuil wat in dat hart opborrelt en de Heer schrijft maar. Dat grote zonderegister. En straks gaat open. Straks gaat de Heer in het gericht treden. Om recht te doen. En dan is die zonde ook nog eens, zegt Paulus in Romeinen 7, een verleidende kracht. Hij zegt, de zonde heeft mij verleid. Een spreukendichter die tekent dat ook zo wonderlijk. Hij zegt, die zonde, hè, die lippen, die druipen van honingzeem. Het gehemelte van die zonde is glad als een adder. En glad als olie. Hij zegt, die zonde ziet er zo heerlijk uit en zo aantrekkelijk en aanlokkelijk. Je wilt ze gewoon doen. Het belooft zo veel heerlijks, die zonde. als honingzeem zo zoet. Hij zegt maar, haar voeten dalen tot de dood, haar treden houden de hel vast. Je volgt die zonde en je neemt ze en je eet ervan en je eet je dood. Dat is de zonde. En dan, als laatste, nog even terug. Hè? Die zonde is dus de wereld ingekomen, het hart ingegaan, gaan wonen. Heeft daar zijn slavernij gevestigd, is dat leven gaan besturen in al het kwaad en het borrelt en het doet maar. Al die vuiligheid komt op. En dan zegt Paulus, en de bezoldiging, de uitbetaling van die zonde, van dat hele zondige leven is de dood. Dus aan het eind van die slavenreis, aan het eind van dat leven van vol listigheid en bederf en smeden en liegen en bedriegen en lasteren. En vult u het maar in. En nadat heel dat leven van verleiding naar verleiding, van kick naar kick, van lekker gevoel naar lekker gevoel. En aan het eind van die hele reis, dan zegt die zonde en nu volgt de bezoldiging. De bezoldiging der zonde is de. Daarom zegt Paulus in Romeinen 7, de zonde is mij de dood geworden. Als u onbekeerd bent, woont de zonde in uw hart. Loopt u als een slaaf achter de zonde aan. U kunt niet anders. Erger nog, u wilt niet anders dan zondige, zondige, zondige. Is er nog wat te zondigen vandaag? Is er nog wat te genieten vandaag? Mijn hart hongert ernaar. Als de Heer het goede erin legt van zijn wet en van zijn woord, dan komt daar die vijandschap omhoog en dan gaat dat borrelen tegen het goede. Je haat ten diepste het goede. En je haat ten diepste God. En je haat ten diepste zijn dienstknechten. Met een wrevelige haat, want ze weerhouden je. En ze verhinderen je om te zondigen. Ze storen je in je element. De zonde die in ons woont. Even terug. Aangezien alle mensen in Adam gezondigd hebben. Dat is het eerste. Het tweede. Dat we de vloek onderworpen zijn. En ik was aan het voorbereiden. En ik dacht, kijk, dat zijn nou van die termen, hè, vloek bijvoorbeeld. Dat horen we heel vaak in de prediking en dat weten we ook allemaal. Van nature liggen we onder de vloek. Ja, dat is heel erg, denken we. Want ja, dat is nou eenmaal wat we gewend zijn. Vloek is erg. Maar wat is het eigenlijk? Ik zeg in de voorbereiding tegen mijn vrouw, ik zeg, wat betekent dat eigenlijk onder de vloek zijn? Ja. Zeg het eens. Wat betekent het eigenlijk? En toen ben ik eens op gaan zoeken in de Bijbel. Waar vinden we nou eigenlijk die vloek? Waar kunnen we in de Bijbel nou terugvinden wat dat eigenlijk concreet betekent? Nou, het eerste is natuurlijk dat we bij Adam lezen. Als hij dan gegeten heeft van die boom, dan lezen we in Genesis 3, vers 17, dat het aardrijk om zijnentwil, om uwentwil, vervloekt zal zijn. Dat kennen we. Maar toen kwam ik in Deuteronomium 28 en ik zou u willen vragen om dat vanavond, als u thuis komt, te lezen. Het is een groot hoofdstuk. Ik ga er vanavond heel veel uit citeren. Om u vanavond te laten zien wat het wil zeggen om onder de vloek te zijn. Ik heb daarbij niet alle getallen van de tekst bij de hand, dus ik kan u daar niet doorheen leiden vanavond. Maar moet u het maar aanhoren, dan kunt u het nalezen. Thuis. De Heere zegt, indien gij de stem des Heeren uw Gods niet zult gehoorzaam zijn, om waar te nemen dat gij doet al zijn geboden en zijn inzettingen, die ik u heden gebied, zo zullen al deze vloeken over u komen en u treffen. De Heere zegt tegen dat volk Israël, nou moet u eens goed luisteren, als u mij dient, dan, volgen er talrijke zegeningen, als u mij niet gehoorzaamt, als u mijn geboden niet vervult, dan zullen al deze vloeken over u komen. Dus hier gaan we zien concreet, wat is het om onder de vloek te liggen? En als u tot God bekeerd bent, dan denk ik vanavond dat u daar iets van zult herkennen. Als de Heer dan in je leven komt, dan ga je iets voelen van wat het is om onder de vloek en onder de toorn van God te leven. En dan begint daar in Deuteronomium 28, dat begint het zo. Vervloekt zult gij zijn in de stad en vervloekt zult gij zijn in het veld. Vervloekt zult gij zijn in uw ingaan en vervloekt zult gij zijn in uw uitgaan. Als God in je leven komt en je gaat ervaren wat het is om onder de vloek te liggen, dan weet je niet waar je het zoeken moet. Waar moet ik heen gaan om de vloek en de toorn van God te ontvlieden? Als ik de stad inga, is het alles vloek. Als ik het veld inga, is het alles vloek. Als ik ergens naar binnen ga, is het alles onder de vloek. Als ik ergens naar buiten ga, is het alles onder de vloek. Als God in je leven gaat laten zien wat het betekent om onder zijn vloek te liggen, dan komt de vloek te liggen op je stad en op je huis en op je vader en je moeder, op je man en op je vrouw, op je huwelijk, op je kinderen, op je bedrijf. En je zegt, het is alles vervloekt. Waar je vroeger van kon genieten, dan keek je naar je kleinkinderen of naar je kinderen en dan dacht je, ach, wat is dat lief en wat genoot je daar dan van. En nou kijk je ernaar en je zegt, het is alles onder de vloek. En waar je vroeger kon genieten aan het strand en op de zee en bij prachtig in de natuur en dan keek je en dan dacht je, prachtig die bladeren en die golven en dat zand en dat is allemaal zo mooi. En nu ligt het allemaal onder de vloek, nu word je geraakt door dat dode vallende blad en door die afgebroken tak. En door dat dode konijn aan de weg en je zegt, o God, het ademt alles de vloek. En wat kon je genieten van je geld en van je bedrijf en van je auto. En nu zie je dat het alles onder de vloek ligt. Onder de vloek van God. Kent u dat? Misschien loop je zo wel over de aarde. En je zegt, waar ik maar kijk, het is alles vervloekt. Het allermeest als ik naar binnen kijk, dan zeg ik, ik ben vervloekt. Want ik ben niet gebleven in hetgeen geschreven is. In het boek der wet om dat te doen. Het is alles vervloekt. Vervloekt zal zijn de vrucht uws buiks en de vrucht uws lands. Het is wat als er kinderen sterven. Wat hoor je de mensen dan uitroepen? Wie is God dat hij dat toelaat? Het is de vloek. Het is vanwege onze zonde. En de vrucht uws lands, als je dan zo'n beest ziet, wat bijvoorbeeld aan het kalven is, en je ziet de pijn bij zo'n beest, en dan besef je wat Paulus zegt in de Romeinenbrief, dat het hele aardrijk als in barensnood is omwille van de vloek die op de aarde ligt. De Heere zal onder u zenden de vloek en de verstoring en het verderf in alles waar gij uw hand aan slaat en dat gij doen zult. Het breekt je in bij de handen alles af. Je hebt zo je best gedaan. Hoeveel mensen zijn er niet die ergens een levenswerk van gemaakt hebben? Iets prachtigs hebben weten te bouwen, een mooi paleisje om in te wonen. En op enig moment vliegt de brand erin en ze staan erbij en ze schreeuwen het uit. Alles is weg, waarom? Vanwege de vloek, vanwege de zonde. Alles in deze wereld is toch verstoring. En alles is toch verderf. Als wij nou met elkaar uit het zaaltje zouden kunnen gaan en we gaan aan de overkant hier gewoon aanbellen. En we gaan huis voor huis naar binnen. En we zouden het vertrouwen van die mensen kunnen krijgen. Om een inkijkje te krijgen in hun leven. dan horen we toch overal verstoring. Overal verderf. Die moet zeggen, mijn man is overleden. Die moet zeggen, mijn vrouw. Die moet zeggen, wij hebben een miskraam gehad. Die moet zeggen, ons bedrijf is failliet. Die moet zeggen, ik ben overspannen. Een ander moet zeggen, ik ben ziek. Vult u het maar in. Weet u, je komt ook mensen tegen die zeggen, wij hebben niets wat misgaat. Maar het allerergste is, we zijn zo totaal ongelukkig. Want alles ligt onder de vloek vanwege de zonde. De Heere zal u de pestilentie doen aankleven. Ziektes. Denk aan de corona. Denk aan de grote epidemieën in de wereld waar tienduizenden, honderdduizenden, miljoenen het leven gelaten hebben. Ik zal terugdenken aan de tijd dat de pest nog over de wereld ging. Maar ik weet het niet aan mijn hoofd zeker of ik het goed zeg. Laat ik het kleinste getal nemen. Het is 1 of 2/3 van de hele wereldbevolking stierf van de pest. Laten we zeggen 1/3. 1 op de 3. Dood aan de pest. Waarom? Omdat de vloek op de aarde ligt vanwege onze zonde. De Heere zal u slaan met tering en met koorts, met vurige gezwellen. De Heere zal u slaan met de zweren van Egypte, met spenen en met droge schurft en met jeuk, waarvan gij niet zult genezen. Al die ziektes die ons het leven onaangenaam maken, waar we onder lijden. Zeker ook in arme landen waar miljoenen mensen lijden aan aids, aan schurft, aan al die verschrikkelijke ziektes. Waarom? Vanwege de vloek op het aardrijk, vanwege onze zonde. En dan nog iets, er staat de Heere zal u slaan met onzinnigheid en met blindheid. Is het aardrijk niet geslagen met blindheid en onzinnigheid? Wie haalt het in zijn hoofd om te bedenken dat er meer is dan een man en een vrouw? Onzinnigheid. Verdwazing. Wie haalt het in zijn hoofd dat al die machtige zaken die we om ons heen zien, die hele schepping, ontstaan is uit een knal. Totale onzinnigheid. Onze universiteiten zitten er vol mee. Het zijn de meest intelligente mensen van de wereld. De grootste wetenschappers geloven in een knal. Geslagen met onzinnigheid. Met dwaasheid. Moet je eens lezen. In de Romeinenbrief, Romeinen 2. Dat ze zo verdwaasd zijn geworden. Doordat ze de openbaring van God niet willen erkennen. Dat ze in de gekste dingen gaan geloven. U en ik hoor. Onzinnigheid. Blindheid. Als je toch leest. Hè, ook zo'n boek wetenschap in de tijd van de Bijbel. Dat in de middeleeuwen. Dat dan die artsen. Hè, die gingen dan. 'S morgens gingen ze dan naar de overledenen. Die gingen ze dan onderzoeken om te kijken hoe die lichamen in elkaar zaten. Vervolgens gingen ze zonder de handen te wassen, gingen ze naar boven. En dan gingen ze de mensen helpen met bevallen. En dan vonden ze het vreemd dat het grootste deel van de vrouw in het kraambed stierf. En dan kwam er een Joodse arts en die zei, ik heb hier een Bijbel en er staat in dat je je handen moet wassen. Dus dat gingen ze doen. Vervolgens, het gevolg was dat er vrijwel geen vrouw meer stierf in het kraambed. Maar wat deed de verblinding en de onzinnigheid van die mensen? Ze zeiden, jij hebt de duivel. Want als jij ervoor kan zorgen dat er geen vrouwen meer sterven, zou je van de duivel bezeten zijn. Die man werd gedood, alle wastafeltjes werden weggeworpen en binnen de kortste keren stierven de meeste vrouwen weer in het kraambed. De onzinnigheid, de dwaasheid van de natuurlijke mens na de zondeval. We zijn de ware kennis, wijsheid kwijtgeraakt. Weg met onze hoogmoed.
Wij, intelligente mensen, dom zijn we. Dwaas zijn we. En we verstaan niet de dingen die des geestes God zijn. We begrijpen het helemaal niet. We zijn dwazen geworden door de vloek. En met hitte en met droogte, met brandkoren en honingdauw, dat zijn ziektes in het gewas, die zullen u vervolgen totdat gij omkomt, zegt de Heer. Hoe komt dat nou dat het zo droog is op de aarde? Hoe komt het nou dat er zulke grote overstromingen zijn op deze wereld? Hoe komt het nou van die grote ziektes in de gewassen? Hoe komt het nou van die ziektes van vogelgriep en vult u maar in vanwege de vloek? Vanwege de toorn van God die op het aardrijk rust vanwege onze zonden. De Heere zegt, de hemel die boven uw hoofd is zal van koper zijn. Ik zal zorgen dat het niet regent. En de aarde onder u zal van ijzer zijn. Vanwege de vloek. De Heere zegt, het zal stof gaan regenen op uw land. Waardoor alles verdelgd wordt. Alle koninkrijken der aarde zullen beroerd worden. Oorlogen. Geruchten van oorlogen. Waarom moet zo'n Poetin nou Oekraïne binnenvallen? Hoezo? Je hebt een oneindig groot land. Het is allemaal relatief vredig. En dan ga je het land van de buren aanvallen. Waarom? Vanwege de vloek. Heel de aarde is vol van wrevel. En misschien wordt u er inmiddels al zat van hoor, maar ik ga echt nog even door. Dit is de vloek van God op onze wereld. Gij zult een vrouw ondertrouwen, maar een andere man zal haar beslapen. En nou komen we in de sfeer, hè. Ik zei tegen mijn vrouw nog in de voorbereiding, ik zeg, als ik dit nou een paar maanden geleden had moeten behandelen, dan hadden we elkaar aangekeken en gezegd, nou ja, staat er wel, maar je kunt je er niets meer voorstellen. Nee, maar nu wel, hè. Hoeft de krant maar open te slaan, toch. Hoeveel mannen in Oekraïne zijn niet getrouwd, terwijl nu andere mannen, Russische soldaten, hun vrouwen beslapen vanwege de vloek. Ik maak God niet de auteur van de zonde, denk erom, hè. Maar het is vanwege de vloek op de aarde van onze zonde. Gij zult huizen bouwen, maar daarin niet wonen. Je bouwt een mooi huisje. Je bent verloofd. Je wilt gaan trouwen. Samen een mooi leven. En de man of de vrouw sterft nog voor je intrek kunt nemen in je huis. Gij zult wijngaarden planten, maar de vruchten daarvan niet genieten. Veel zaad op uw akker uitbrengen, maar weinig inzamelen, want de sprinkhaan zal het verteren. Heb je weer zoiets? Het ongedierte die het leven zo onaangenaam kan maken. Waarom? Vanwege de vloek. Nou, ik zal wat overslaan. Uw zonen en uw dochters zullen aan een ander volk gegeven worden, dat het uw ogen aanzien en naar hen bezwijken de ganse dag. Oekraïne, hoeveel kinderen worden niet gedeporteerd uit Oekraïne, naar Rusland gebracht en daar gewoon ter adoptie aangeboden? Uw kinderen, uw zonen, uw dochters worden gewoon aan een ander volk gegeven. En uw ogen bezwijken van verlangen om ze terug te zien, maar u ziet ze niet. Waarom? Vanwege de zonde, vanwege de vloek. Ach, leest u het maar na vanavond, ik durf sommige dingen niet eens te zeggen. De ene broeder zal tegen zijn huisvrouw en tegen zijn overige zonen opstaan, kwaad zijn. De man tegen de vrouw, tegen zijn broers, tegen zijn kinderen. In het volgende vers, de vrouw tegen haar man, tegen haar zonen, tegen haar dochters. Al die ruzies, al die boosheid, al die huwelijksproblemen, al die gezinnen uit elkaar, die oneindige hoeveelheid ellende waar we allemaal onder gebogen gaan, is de vloek van God vanwege onze zonde. desmorgens, dat lijkt wel een soort samenvatting. Desmorgens zult gij zeggen, och, dat het avond ware. En desavonds zult gij zeggen, och, dat het morgen ware. Het leven op deze door de zonde vervloekte wereld is voor de meeste mensen op deze wereld een och. Hoe kom ik de dag door? Och. Hoe komen we deze nacht door? Hoe komen we in die stelsels van de metro's daar in Kiev? Hoe komen we de nacht door zonder gebombardeerd te worden? Hoe kom ik in Afrika deze dag door met die hitte, zonder schoon water en zonder goed eten? Och, hoe kom ik de dag door? Och, hoe kom ik de nacht door? Vanwege de vloek, vanwege onze zonde. Al deze vloeken zullen over u komen, u vervolgen, achterna volgen en u treffen, totdat gij verdelgd wordt. Waarom? Omdat gij de stem des Heeren uw Gods niet gehoorzaamd zult geweest zijn. Om te houden zijn geboden en zijn inzettingen die hij u geboden heeft. Omdat gij de Heeren uw God niet gediend zult hebben met vrolijkheid en goedheid des harten. Al die zaken die ik genoemd heb, hè, en ik heb er heel aantal over geslagen, lees ze vanavond alsjeblieft na. Deuteronomium 28. Al die zaken overkomen ons niet als noodlot. Niet als noodlot, vanwege onze zonde. Dit overkomt u, het vervolgt u, het treft u, totdat u erin verdelgd wordt, omdat u de stem van de Heere uw God niet gehoorzaamt. Mag het vanavond voor eens en voor altijd afgelopen zijn met het idee dat je vrij neutraal onbekeerd kunt leven. Dit is wat God bedreigt voor degene die zonder God en zonder Christus leven. Echt waar. Zullen we er niet mee spotten? En dan... Het derde. De eerste was, we zouden nadenken over de zonde. Het tweede was over de vloek. En nu over de dood. De dood is tot alle mensen doorgegaan. Ik zal dat kort zeggen. Ten eerste de tijdelijke dood. Waarom staan we aan sterfbedden? Waarom staan we op begraafplaatsen? Waarom staan kranten vol met van die tragische... rouwadvertenties. Soms zo jong. Waarom? Vanwege onze zonde. Overkomt ons niet. Het is vanwege onze zonde. Dat is de tijdelijke dood. De tweede is de geestelijke dood. Waar we allemaal onder liggen van nature. Als we buiten God en buiten Christus zijn. Niet begrijpend de dingen die des geestes God zijn. Uw verstand is verduisterd. U leeft als dood. Geestelijk dood. Dat is ontzaggelijk erg. Zonder God in de wereld. God niet te kennen. De bron van het allerhoogste goed. Niet te kennen. En ondertussen zegt Paulus in Efeze 2... Daar gij dood waar door de zon en de misdaad. Dus hij zegt, u bent dus geestelijk dood. Wandelen we toch naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht de lucht, naar de begeerlijkheden van ons vlees, doende de wil des vlees en de gedachten. Dus terwijl u helemaal onkundig bent van alle geestelijke waarheid, hoeveel u ook denkt te weten, leeft u ondertussen in die geestelijke doodstaat. Toch maar dan aan de hand van de duivel, aan de hand van de zonde, zwemmend in de ongerechtigheden. Ontzettend, hè? Dood. En het laatste, de eeuwige dood. Die poel die brandt van vuur en zilver. Welke is de tweede dood? Ontzettend. Dat is de belijdenis van onze dorse vader. Snap je nou waarom er zoveel mensen een hekel aan hebben? aangezien alle mensen in Adam gezondigd hebben en de vloek onderworpen zijn en de eeuwige dood zijn schuldig geworden. Aangezien dat nou zo is. En dan gaan we door. Zo zou God niemand ongelijk gedaan hebben, indien hij het ganse menselijke geslacht in de zonde en de vervloeking had willen laten en om de zonden verdoemen. Ik heb vanavond in alle gebrek een schets gegeven, een tekening gegeven van de toestand waar u en ik van nature in leeft. Een wereld onder de vloek, de zonde in je hart, in opstand en vijandschap tegen God, zo leven wij. En u zegt ons door zijn vaderen, is het dan vreemd? Zou het dan onrechtvaardig zijn van God als hij de hele wereld daarin had laten liggen? Geef vanavond eens antwoord. Tussen God en uw ziel. Zou het onrechtvaardig zijn? Zou het onterecht zijn als God het zo had gelaten? Kijk nou eens even naar in uw hart. Zou het nou onrechtvaardig zijn als God dat hart vol ongerechtigheden, dat boze, die fontein van kwaad, terwijl hij de heilige, smetteloze God is, die geen één zonde kan zien. Is dat nou vreemd als de Heer die wereld had laten liggen? Als God, wat we lezen in de Openbaring, die hele wereld als het ware opgerold had als een doek en weggeworpen had. Zou dat vreemd geweest zijn? En niet te snel zeggen, nee, dat is niet, nee. Want dan tekent u direct uw vonnis. Als u vanavond zegt, dat is inderdaad rechtvaardig, joh. Als je nou zo geschetst hebt hoe het op aarde ervoor ligt, hoe het van binnen erbij ligt, dan begrijp ik wel dat zo'n heilige God daar niets meer mee te maken wil hebben. Bent u het daarmee eens vanavond? Dat betekent dat hij ook niets meer met u te maken wil hebben. Dan zou God geen onrecht doen. Ik zou daar wel een lezing apart aan willen wijden, maar ik kan een paar trekken. Weet je wat Job zegt? Als hij ziet wie God is, hij zegt, ik ben te gering. Wat zou ik antwoorden? Ik leg mijn hand op de mond. Job zegt, als u zo heilig bent, God, en ik zo zondig ben, dan zwijg ik. Wat zou ik dan moeten zeggen? De psalmist in Psalm 39, weet je wat hij zegt? Ik ben verstomd. Ik zal mijn mond niet open doen. Als de Heer vanavond vraagt, is het rechtvaardig? Als ik die hele wereld met u erbij laat liggen in het verloren, is het rechtvaardig? Ik leg de hand op de mond, Heer. Ik kan niet zeggen dat het niet rechtvaardig is. Kom eens. Als u nou kind van God bent, dan doe je vanavond toch mee. Dan zeg je vanavond toch, ja, uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Dan heb je God toch lief gekregen in al zijn deugden, ook in zijn rechtvaardigheid en in zijn heiligheid. En dan krijg je hem zo lief dat je zegt, het is zo rechtvaardig als u die hele wereld verloren laat gaan. En het is ook rechtvaardig als u mij er ook mee verwerpt, Heren, want wie ben ik? Wie ben ik? Opdat het vanavond zou zijn. Voor het eerst. Steeds weer opnieuw. Wat Paulus zegt in Romeinen 3. Opdat alle mond gestopt worden. En de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Rechtvaardig, Heren. Uw oordeel rust. Op het allerbeste. Vonnis, de allerbeste wetten. Het is verloren. Wie zou voor zo'n wereld, voor zo'n hart, God durven aanklagen. Als hij dat wegwerpt. Hand op de mond. Ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Mijn zonde zie ik steeds voor ogen zweven. Ik heb tegen u, ja, u alleen misdreven. Uw wil. Zeg het eens mee. En uw wet. Hoe heilig heb ik stout, boosaardig, bewust versmaad. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. En daarom ben ik, o Heere, uw gramschap dubbelwaardig. Ik erken mijn schuld. Die u tot straf bewoog. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Toch. Zie nou. Dat het zo nodig is. Om dit met elkaar te doordenken. Weet u waarom? In het gitzwarte duister van deze woorden. En ik hoop van ganser harte dat u het hier ter plekke doorleeft. Dat u hier zit. Dat aan het hemelhof zojuist geklonken heeft. Dat u God zijn recht moet onderschrijven. Dat hij u mag wegwerpen vanwege uw zonde. Omdat het rechtvaardig is. In die gitzwarte duisternis, totale onmogelijkheid om ooit nog zalig te worden, klinkt als een bliksemschicht, als een kerstevangelie. Maar hierin is de liefde Gods geopenbaard, dat hij zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft. Deze vloekwereld, dit hart vol zonde, vol schuld, vol ongerechtigheden. Dat boze, vijandige, opstandige hart wat niks met God te maken wil hebben. Daar zond God zijn eigen zoon voor. Dat is eigenlijk voor de volgende keer, maar laat me er een paar zinnen over zeggen. Als we nou straks, ik zei het, als we nou zo daar bij die huizen hier achter naar binnen zouden gaan. En we zouden eerlijk een verhandeling krijgen van die vrouw over haar man. En van die man over haar vrouw. En van die kinderen over hun ouders. Weet u wel wat papa doet? En weet u wel wat mama doet? En al die huizen langsgaan. Over de hele wereld zouden mogen kijken in de achterkamertjes van de politiek en van de bedrijven. En nou, alle zonde modder voor ons zichtbaar zou worden. Ik denk dat je het je zou besterven. Soms gaat er zo'n klein deurtje open. Hè? Onlangs natuurlijk in de wereld van de televisieprogramma's. Zet het achter die mooie schone schijn. Zo'n vuile wereld schuil gaat. En vult u maar in. Wij zien dat niet. Maar God ziet het tot in de kamertjes. Tot in de vergaderingen. Tot op uw beeldscherm. Tot in de finesses, hij ziet het alles. En dan moet je heilig zijn. En de zonde haten met een grondeloze haat. En dan zie je zo'n wereld, één bak modder. En dan kijk je naar het liefst wat je hebt. Je eigen lieve zoon, de Heer Jezus Christus. Je vermaking. Je liefste. Je alles. En die zend je naar die bak modder. Kom nou toch. Wie zal dat wonder vatten? Ik niet hoor. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn eigen lieve zoon gezonden heeft. Als er nou vanavond een kind van God zit. Wat zegt, maar weet je wat nou is? Hè? Nou leven we zondag naar het avondmaal toe hè, in onze gemeente. En ik voel me zo zondig en zo verkeerd. Hoe kan ik ooit aangaan? Ach mens, God heeft van eeuwigheid gezien of er iemand was die hem zocht. Of er iemand verstandig was. En weet je wat hij gezien heeft? Alleen boosheid. Alleen vuiligheid, alleen ongerechtigheid, alleen vijandschap. En hij heeft zijn liefde geopenbaard dat hij zijn zoon gegeven heeft voor vijanden. Wanhoop toch niet. Of God welwillend is om zondaren zalig te maken. Als u dat vanavond in uw mond durft te nemen. Dat moet je maar durven om God ervan te betichten dat hij geen gedachte des vredes heeft. Je moet maar durven hoor. Terwijl we met kerst straks gaan zingen die met ons lot bewogen om ons van zonde en ongeval te ontslaan. Een ster in Jacob op deed gaan. De zon des heils deed aan de kimmen staan om dan toch stiekem te zeggen. Maar hij meent het niet hoor. Je zult erachter komen. Als je op zo'n grote zaligheid geen acht geslagen hebt, ga dat maar aan God uitleggen. Ik zeg het even plat, met eerbied gesproken. Ga dat maar verklaren. Hierin is de liefde Gods geopenbaard dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. En daarom moet het eindigen. Als u vanavond hebt moeten beamen, die zoon. Die vloek, die dood. Als u vanavond hebt moeten onderschrijven dat rechtvaardig vonnis van God. Dan mag ik u vanavond ook voorhouden. Maar hierin, hier blijkt de liefde van God uit. Dat we over een paar weekjes met elkaar gaan gedenken. Dat hij zijn eigen lieve zoon heeft laten leggen in een beestenstal. Er was geen plaats voor. Tuurlijk niet. Die had het in zo'n smerige wereld. Er was geen plaats voor. Er was ook geen reden dat hij komen moest hoor. Er was geen mens die vroeg of hij komen wou hoor. Echt niet hoor. God heeft gedachten des vredes gehad. En daar als er vanavond iemand zit die zegt mijn hart is één vuile kribbe. Eén vuile beestenboel van zon. Hij heeft zich willen laten leggen in een voederbak. Hij wil zich laten leggen in het vuilste, zondigste hart. Echt. En weet je, mag ik dat vanavond, want ik weet wel, naar het vlees niet waarom, maar naar de geest wel. Daar wil ik mijn leven wel voor geven dat dat waar is. Dat God bereid is om zijn lieve zoon te geven aan de meest smerige zondaar vanavond tot aan de hoeren toe. Daarin is de liefde van God geopenbaard. Nou, ik begrijp het niet. Ik begrijp het niet. Maar dat zullen we wel nooit klein krijgen. Dat zal het eeuwige wonder zijn. Straks in de eeuwigheid. Om daar eindeloos over te verwonderen. Hoe kan het? Hoe kan God zijn eigen lieve zoon gegeven hebben voor zo'n wereld? En dan nog wat. Hoe kan God het? Nadat hij zijn zoon gegeven heeft en zijn kinderen dan zo ondankbaar leven, het nog met ze uithouden ook. Omdat hij zegt, ik deed het niet om uwentwil, ik doe het nog niet om uwentwil, maar om mijn grote naamswil, opdat die verheerlijkt worden. En daarom wordt de kerk zalig, niet omdat ze erom gevraagd had, niet omdat ze deugt, niet omdat ze goed leeft. Moet wel hè, dat weet u wel hè, dat wil u ook graag hè, maar dat doet ze niet hè. Ze is verkeerd en vuil. Maar God wil dat er straks een kerk zal zijn die eeuwig gaat roemen en eeuwig gaat zingen door u. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Dat is kerstfeest. Dat is echt kerstfeest. God zond zijn zoon. Nou, weg met al die onzin met kerst. En nou dit wonder uitwonderen op je knieën. Wenend, tot je geen tranen meer over hebt, wat heeft u bewogen? Laten we eindigen. Ja, Heere, dat zou het heerlijkst zijn. Als die lofzang mag aanvangen vanavond. Door u. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Om daar nooit meer mee te stoppen. Want ach, Heere, we kunnen het alleen maar weer bederven. Maar gelukkig. U deed het niet om iets wat in ons was. Maar het was gegrond. Op dat eeuwig vrije welbehagen. Het kwam voort uit die eeuwige, eeuwige zondaarsliefde. O Heere, wil vanavond zielen redden. U hebt ze wel gezien. Die moesten zeggen dat het vonnis rechtvaardig is. U hebt ze wel gezien. Wier harten brandende in hen werden. Toen we vanavond die schrift mochten openen. O Heer Jezus, toon uw handen, toon uw wonden en zeg het tot die verloren zielen die niet meer weten hoe ze ooit zalig moeten worden. Ik ben uw heil, alleen, volkomen, voortaan. Tot in alle eeuwigheid. Heere, heb dank. U bent zo goed. Ach, konden we u toch iets wedergeven. Maar dat kunnen we niet, Heere. Maar uw offers zijn een gans verbroken geest. Geef ons dat dan, Heere. Door schuldbesef getroffen en verslagen. Brengt u ons veilig thuis. Achtervolg het woord, Heere. Met uw lieve heilige geest. Uit genade. Amen. Laten we nog maar een keertje zingen uit Psalm 130. Hoopt op de Heere, gij vromen. Is Israël in nood? Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Hij maakt op hun gebeden gans Israël eens vrij van ongerechtigheden. Zo doe hij. Ook aan mij, Psalm 130, vers 4.